geloof als getuige. Die hebben ze allemaal wel eens aan de deur gehad. En daar ligt een gesprek. En zijn met de weg gegaan. Soms wel eens zondagmorgen bij mensen aan. De reden is, dat heb ik wel laten vertellen. Want degene die wel wat van de Bijbel afweten, meestal in de kerk of in de samenleving zijn. Je moet je in een leven verdiepen om te weten te komen als ze geloven. Om net zo doen van een kind te kunnen. Want een Bijbelkennis is op bepaalde gebieden onwaarschijnlijk vaak beter dan wat van het gemiddelde kind. Dat zal wel even uitzoeken. Beter in de zin van hoe ze bepaalde teksten moeten hanteren en waar ze precies allemaal staan. Voor die als betaalde regeerde, is bekend dat hij een alcoholprobleem had en dat hij betrapt werd in een seksclub. Hij was dol op zijn grote verzameling 16-cylinder Cadillacs. Maar de eerste leider, Charles T. Russell, zal nog wel een paar keer genoemd worden. Die kon er ook wat van als het ging om vrouwen. Momenteel draaien die hoofdlaars in de Verenigde Staten een omzet van ruim 1,5 miljard dollar. Een succesvol zaak. Je ziet soortgelijke praktijken ook bij de Mormonen, bij Scientology, bij de onlangs overleden Koreaanse sectenleider Sun Yat-sen, en niet te vergeten bij de Rooms-Katholieke Kerk. Ze zijn allemaal rijk, onbeschaamd rijk. There is no business like a making business. Maar goed, laten we ons vanochtend richten op de belangrijkste en meest wezenlijke zaken. Want als het goed is, dan moeten wij ook verontwaardigd zijn. Dat er ook in de hoogste tuigen tot de bekentenis der waarheid komen. En dat zal mensen niet uitgesproken nemen. Ze zijn geharde instellingen die door de macht worden gedragen en genade worden ingehaald. Aan het begin dit jaar ben ik in de zin gekomen van een groot aantal jaargangen. Van de wachttoren en ontwaakt. Uiteraard heb ik die allemaal doorgenomen. Eerlijk gezegd, beide publicaties zijn eigenlijk niet de moeite waard om te lezen en te bestuderen. Die steken echt weinig in. Of zoals ik in een oude kritische publicatie over die hoofdstukken ben tegengekomen. Gemoeten boekjes en maandblaadjes niet te veel scheef houden, want dan glijden de teksten er vanzelf uit. In ontwaakt staan wel eens onderhoudende en interessante artikeltjes over allerlei huistuinen en populaire wetenschappelijke thema's, maar ook over de wonderen van de schepping. Daar kunnen we ons voordeel mee doen. De wachttoren is meer een blad dat zware en theologische onderwerpen behandelt. Maar helaas, de theologische, intellectuele en exegetische diepgang van vele artikelen is nog minder dan dat van een rubberslot. Als je wel eens de preken en de theologische beschouwingen leest van diverse opwekkingspredikers uit de 19e eeuw, dan valt het dorre, inhoudsloze en miserabele niveau van de publicaties van het wachttorengenootschap op. Een paar wachttorens doornemen, of je hebt je postje wel gehad. Een van de centrale stellingen van de getuigen is dat ze de godheid van Jezus en over de eenheid lopen. Ik wil mij vanmorgen oplichten, omdat dit een belangrijke, zo niet de belangrijkste leerstelling bij de getuigen is. Als bewezen kan worden dat zij in dwalen, dan valt ook de rest van het theologische stelsel in elkaar. Zo eenvoudig. Dan moet ik daarom de hoofdgetuigen optreden met het woord. Niet met de heilige catechismus, met allerlei geloofsbelijdenissen of de bladse leerregels, want die erkennen zij niet. Het heeft geen enkele zin. Alleen vanuit het woord moet zij gelegd worden. Dan moet ik daarom ook zo min mogelijk met hen discussiëren. Als u ze uitnodigt, moet u de regie overnemen, niet zij. En wij moeten direct tot de kern van de zaak komen en u de waarheid vanuit het woord voorleggen. Daarom moet u goede Bijbelkennis hebben. Ze hebben, zoals gezegd, geen systematische theologie opgebouwd. Daarom fluctueert het leer voor u. Daarom is het zo belangrijk dat ze een vaste grond onder de voeten krijgen vanuit het woord. Maar die hoofdstukken hebben een eigen Bijbel, de nieuwe wereldvertaling en de NBV. En die wijst op essentiële punten af van de Statenvertaling, van de NBG-vertaling naar 51 en de Herziene-Statenvertaling en alle andere protestantse Bijbelvertalingen. Er wordt namelijk gebruik gemaakt en vertaald vanuit andere grondteksten. Opmerkelijk overigens is dat die hoofdgetuigen, voordat de NBV bestond, wel gebruik maakt van James Hughes. Daarom eerst een uitleg bij de NBV, de Nieuwe Wereldvertaling. De eerste versie van de Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift, zoals deze officieel heet, verscheen in 1961 in het Engels en is uit het Hebreeuws aan het Nederlands en Grieks vertaald. Naar eigen zeggen, door gezalfde getuigen van Jehovah, onder de titel New World Translation, The Holy Scriptures. Compleet vertalingen uit het Engels en het Nederlands geschreven in 1964. Het Nieuwe Testament wordt door deel vertaald in 1950. De vertaling van het Oude Testament wordt gedurende 50 jaar in 5 delen vrijgegeven. De Engelstalige versie werd door Hardner vertaald in 106 talen in totaal oplage van ruim 171 miljoen exemplaren. En dat zijn cijfers van een aantal jaren geleden. Geen enkele andere Bijbelvertaling is in zoveel talen vertaald op zo'n grote schaal verspreid. Als basis voor de NBV werd onder andere gebruikt de tekst van Rudolf Titels, Biblia Hebraica, uitgaven van 1955. Dit is wat betreft het Oude Testament. In de herziening van 84 werd de tekst bijgewerkt volgens de Biblia Hebraica, Stuk Atentio van 77. Ook zijn er veel gaten, zet je geen taal in diverse andere handschriften gebruikt voor de vertaalproces. Voor de eerste versie van het Nieuwe Testament is de Griekse tekst van het omstreden duo Westcott Hort uit 1881 gebruikt, geschreven in de Dode Zee-rollen. En daarna volgt nog enkele visies. Het New World Bible Translation Committee, dat uit 4 landen stond, wilde bij de vertaling aan de roem blijven. Later onthulde Raymond Frans, voormalig lid van het bestuurlijk lichaam, dat de eerste vertalingen naar het Engels werden gemaakt door zijn neef, Frederick Frans. En dit is bevestigd door later onderzoek. Beiden kenden overigens nauwelijks Grieks en Hebreeuws. De reden waarom er een aparte vertaling moest komen, was volgens het bestuurlijk lichaam dat er reeds bestaande Bijbelvertalingen, citaat, werden vervaardigd door geestelijke en zendelingen van de religieuze secten van de christenheid en hun vertalingen die in mindere of meerdere mate werden beïnvloed door de heidense filosofieën en onschuldige overleveringen die hun religieuze stelsels van het verleden hadden geërfd, als ook door de neiging tot hogere kritiek. Einde citaat. Jehova's hebben naar eigen zeggen getracht de Bijbel te herstellen en hem te ontdoen van de fouten en inconsistenties die gedurende de eeuwen zijn ingeslopen. Kenmerkend voor deze vertaling is dat op bijna alle 7000 plaatsen waarin de Hebreeuwse grondtekst voor de naam van God Yahweh staat, dit wordt vertaald met Jehova, terwijl de meeste andere vertalingen dit weergeven met Heer of Heren. Altijd in het hoofdletters. Op meer dan 200 plaatsen is in het Nieuwe Testament het woord Jehova ingevoegd, waarin het in het oorspronkelijke Grieks het woord Kyrios staat, Heer, woord in Engels vertaald. Uiteraard heeft het wachtwoordgenootschap redeneringen bedacht die dit moeten rechtvaardigen, maar het feit blijft dat de term Jehova nog het Hebreeuwse tetragram Yahweh, waarop dit woord is gebaseerd, in geen enkel Grieks manuscript voorkomt. De vertaling hanteert overigens niet de gebruikelijke term Oude Testament en Nieuwe Testament, maar Hebreeuwse en Arameese geschriften en Griekse geschriften. Deze NBG is een vreemde eend in de bijt. Bijna nergens wordt deze vertaling geaccepteerd als een goede en betrouwbare vertaling. Sterker nog, beroemde Bijbelvertalers noemen het knoeierij en het perversie en hebben er niets van weten. Als je deze vertaling gaat lezen, zie je overduidelijk hoe de theologische vooropstellingen en de basisuitgangspunten van de leer van de Jehova's erin verwerkt zijn. De vertaling wordt aangepast aan de doctrines van het wachtwoordgenootschap. Een voorbeeld waar we zo op terug zullen komen. De NBG vertaalt teksten in het Nieuwe Testament verkeerd om zo de Godheid van Christus te ontkennen en uit te wisselen. Men gaat tegen alle geloofwaardige wetenschap in dat Jezus Christus in Johannes 1 vers 1 te verlagen van God tot een God. Een van de vertalers die hier verantwoordelijk voor was, heette Johannes Kremer, ex-priester en spiritist. De man is begin jaren 60 door het wachtwoordgenootschap ontmaskerd, maar had toen zijn boze werk al gedaan. Volgens het vertaalcomité van het wachtwoordgenootschap werd Jezus door God geschapen als de aardse van Michael. En was hij tijdens zijn aardse verblijf slechts menselijk. En dat hij na zijn kruisiging opnieuw geschapen als een onlichamelijk geestelijk wezen, een vermaterialiseerde geest. Deze dwaling die beweert dat Christus voor zijn komst op aarde en na zijn opstand de aardse op Michael geweest zou zijn, vind je nergens in de Bijbel terug. Als je de teksten waarin Michael genoemd wordt, waaronder in Daniel en in de Filippus, goed bestudeert en leest in de context, kan dit op geen enkele manier onderbouwd worden. Het is onzin. De Bijbel is hier kristalhelder over. Deze opvatting is trouwens eenvoudig te willen met de tekst uit Hebreeën 1, vers 6. En laten hem, Jezus, alle engelen Gods huldigen of aanbidden. Het idee komt van de zevende dag Adventisten, Ellen G. White, die herhaalt dat was dat van onverklaarbare transtoestanden in allerlei bizarre visioenen kreeg en naar eigen zeggen in de hemel kon kijken. De zevende dag Adventisten, evenals de ideeën van Charles Taze Russell, wortelden in de Adventistische Millerites. Oorspronkelijk leerde de zevende dag Adventisten niet dat Jezus de aardsengel Michael geweest zou zijn. William Miller, een 19e eeuwse theoloog en tot zijn 39e jaar vrijmetselaar, wordt gezien als de grondlegger van de Adventistische beweging. Een beweging die, net als de Jehovah's getuigen, telkens weer met foutieve data kwam aanzetten voor de wederkomst van Christus. Maar dit even terzijde. Alle teksten die betrekking hebben op een bepaald thema worden aangepast aan de theologische vooronderstellingen en leerlingen van de Jehovah's getuigen. Dat is duidelijk aan te doen in de NBV. Teksten en woorden worden verdraaid, veranderd, wegvertaald of weggelaten. Maar er is ook sprake van cirkelredenering. Er wordt een fout vertaalde tekst ondersteund en bewezen met een andere fout vertaalde tekst. Er worden komma's op een andere plaats in de zin gezet, zodat de hele betekenis en bedoeling van het vers verandert. Er worden woorden of begrippen toegevoegd die niet in de handschriften staan. En er wordt gesjoemeld met grammaticale regels en tijdsvormen, zowel voor vertalingen uit het oude, uit het Hebreeuwse oude, als het Griekse Nieuwe Testament. Tot wat voor plezierig resultaat dat leidt, blijkt uit die tekst, uit Exodus 3, vers 14. In de NBG staat: toen zei de God op Mozes: ik ben wie ik ben. In de Statenvertaling: ik zal zijn die ik zijn zal. Maar de NBV zegt: hierop zei God op Mozes: ik zal bewijzen te zijn wat ik zal bewijzen te zijn. In Johannes 8, vers 58 staat: Jezus zei tot hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg: eer Abraham was, ben ik. Statenvertaling in de geest in die en de Hessie en de HSV zegt: voor Abraham geboren was, ben ik. Maar de NBV: Jezus zei tot hen: voorwaar, voorwaar, ik zeg: voor Abraham tot bestaan kwam, was ik er al. Volgens het vertaalcomité betekent het Griekse ego eini, I have been, ik was er al. Maar dit is onzin. In het Grieks staat ego eini, dat betekent niets anders dan ik ben. In alle andere protestantse en rooms-katholieke vertalingen staat ik ben. Omdat Christus volgens de Jehovah's getuigen geen God kan zijn, moet een verwijzing naar Exodus 3 vers 14, waar God zichzelf bekend maakt als ik ben, worden vermeden. In de Griekse tekst zegt Jezus letterlijk: ego eini, ik ben. Ik ben wordt dus opzettelijk weggehaald. En zo jongleert de NBV verder met allerlei teksten. Maar door de vele taal omgesprongen is het onvermijdelijk dat de NBV zichzelf op vele plaatsen tegenspreekt. Nog één voorbeeld hoe de godheid van Christus weggetaald wordt. Colossense 2, vers 9. De SV, de NBG en de ASV zijn identiek. Want in hem woont al of heel de godheid, en al de heel de volheid en godheid lichamelijk. De volheid en godheid lichamelijk. De NBG, want in hem, gelijk de letter overigens, woont de gehele volheid. volheid van de goddelijke hoedanigheid lichamelijk. Dat is toch wel iets wat anders. Als u je handen getuigen op bezoek krijgt, moet u eens vragen of ze een literaire Bijbel bij zich hebben. De originele tekst met een letterlijke woord voor woord vertaling vanuit het Grieks. Ze zullen versteld staan over het feit hoe onzorgvuldig de NBV is. De NBV wijkt nogal sterk af. Vraag u maar eens of ze het zelf willen onderzoeken. Er valt hier veel over te zeggen, maar ter wille van de tijd zal ik mij zeer moeten beperken. Vandaag moet ik ook nog een van de belangrijkste zaken met u bespreken. Zoals ik al zei, de Jehovah's getuigen ontkennen de drie eenheid en de Godheid van Christus. Dat ligt in één lijn. Zij beweren dat er maar één God is en dat Jezus een geschapen wezen is en niet van zelf is en dat de Heilige Geest een kracht is, een soort mysterieuze energie en geen persoon. Overigens staat de Heilige Geest altijd consequent met kleine letters geschreven. Waar komt deze dwaling toch vandaan? Voor wat betreft de ontkenning van de Godheid van Christus gaat deze leer terug naar Arius. Arius was presbyter van Alexandrië en stichter van het Arianisme, de stroming in de vroege kerk zo rond de 4e eeuw van Christus. Onder invloed van de Griekse filosofie en met name de ideeënleer van Plato en de werken van de neoplatonist Plotinus. Want daar gaat deze dwaling eigenlijk op terug. En de gnostiek niet te vergeten. Vernieuwd Arius de centrale gedachte dat Jezus de Zoon van God is. En ook God zelf is. Arius leerde dat Jezus het eerste geschapen schepsel was, omdat hij door de Vader was verwekt. En dus niet altijd zou hebben bestaan. En daarom een lagere positie zou innemen. Zijn uitgangspunt was het Joodse monotheïsme. Vader is alleen God en één in wezen persoon. Ondeelbaar, eeuwig en bestaand uit zichzelf. De consequentie hiervan was volgens Arius dat de Zoon niet eeuwig kon zijn. Er is een tijd geweest dat God nog niet vader was. Zijn Zoon Jezus, de Logos, volgens Arius, is dus een schepsel, maar wel verheven boven alle andere schepselen. Er was dus een tijd dat Jezus er nog niet was, nog niet geschapen was. Plato was trouwens geen christen, want hij geloofde niet in de persoonlijke levende God, maar in een abstracte kracht die irrelevant is voor de aardse moraal en levenshouding. Zowel Jezus als de Heilige Geest worden gezien als scheppingen van God de Vader, die ondergeschikt zijn. Jezus is hierbij alleen ondergeschikt aan God, terwijl de Heilige Geest ondergeschikt is aan zowel Jezus als God. In eenvoudige woorden kan het verschil tussen orthodoxie en arianisme als volgt worden samengevat. De orthodoxie, het rooms-katholicisme, alle andere protestante denominaties stellen dat Jezus God is. Het arianisme spreekt over God gelijkend. Athanasius, tegenstander van Arius, bestreed hem fel en dat leidde ertoe dat de kerk uiteindelijk na Athanasius dood de gedachte van Arius definitief verwierp als ketterij. De belijdenis dat Christus de Zoon van God is en ook God zelf is fundamenteel voor het christelijk geloof zoals het wereldwijd wordt beleden. Zo kwam de vroege kerk tot de vaststelling van de leer van de drie eenheid en de twee natuurlijke leer van Christus. Op het Ecumenisch Concilie van Nicea in 325, bijeengeroepen door keizer Constantijn, werd er weer veroordeeld en een voorlopige geloofsbelijdenis vastgesteld. Nieuwe verwerping van de Ariaanse leer volgde echter tijdens het Concilie van Constantinopel in 381. Keizer Theodosius I heeft de drie eenheid op dit concilie tot officieel dogma gegeven. Op dit concilie en op het concilie van de Galse Dorp 451 werd de leer van de drie eenheid nogmaals vastgelegd. Er werden daar natuurlijk nog veel meer dingen besloten, maar daar kan ik helaas niet verder op ingaan. Zonder stroom is de dwaling altijd bestaan, zoals nu bijvoorbeeld binnen het Unitarisme. De Britse filosoof. zelf aan het rationalisme. John Locke bijvoorbeeld was een aanhanger van het unitarisme. Met zijn denkbeelden heeft hij niet alleen bepaalde puriteinen in de Verenigde Staten beïnvloed, maar ook de founding fathers van Amerika. En u weet wellicht dat een flinke aantal founding fathers vrijmetselaars waren. Nog een opmerking over de gnostici, want die hebben ook hier een invloed op uitgeoefend. De oude gnostici konden zich niet voorstellen hoe een absoluut geestelijke God zich verbinden kon met een lichaam van vlees en bloed en met lichamelijk lijden. Daarvoor leerden ze ook dat Christus was opgestaan als gematerialiseerde geest, schijnlichaam. Iets wat je ook in het vroegere docetisme terugvindt. De wortels van de leerlingen van die hoofdstukken gaan dus ver terug. Maar welke teksten gebruiken zij eigenlijk om te bewijzen dat Christus niet God is? Ik zie hier uit mijn eigen werken, zoals de bovengenoemde publicaties als benen, redeneren aan de hand van de schrift. Dezelfde argumenten en dezelfde bijbelteksten worden trouwens iedere keer uitgetreden en gehad. De belangrijkste tekst die zij vaak niet vertalen is Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. En nu is het zegt, in het begin was het woord was bij God en het woord was een God. Deze vertaling moet in aantonen dat Christus niet God is, maar een God, een geschapen wezen, aangenaam voor de Vader. Het is belangrijk dat het weersproken moet worden, want de vertaling slaat nergens op. De Griekse tekst geeft totaal geen aanleiding toe, grammaticaal niet, maar ook de context niet. Daar is elke serieuze bijbelkenner in de wetenschappelijke wereld van overtuigd. Bruce Metzger, een criticus van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament en een van de grootste Bible scholars, zegt dat hij hoofdgetuigen zich hiermee tot politieke
handschriften gnostisch van aard zijn. Dat is dus ook geen sterk argument van hen. Andere teksten die de Jehovah's getuigen gebruiken, zijn teksten waarin Christus de Zoon van God genoemd wordt. Alle teksten waarin Christus de Zoon van God genoemd wordt, is volgens de Jehovah's getuigen sprake van een ondergeschikte positie van de Zoon aan de Vader. In mijn uitgebreide versie van deze lezing ga ik verder in op bepaalde teksten. Ik wil me beperken tot een paar teksten maar. Matthäus 27, vers 46. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus noemt hier zijn vader, mijn God. Waarom, zou de Jehovah's getuige, zou je zoiets zeggen als je zelf de enige en waarachtige God zou zijn? Johannes 14, vers 28. Als u mij lief had, zou ik u verblijden omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader. Want mijn Vader is meer dan ik. Marcus 13, vers 32. Maar van die dag en die uren weet niemand, nog de engelen die in de hemel zijn, nog de Zoon, dan de Vader. De Vader weet dus meer en andere dingen dan de Zoon? Dan kunnen ze toch niet één God en één van wezen zijn? Matthäus 26, vers 39. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt, zegt de Heer Jezus. Eén God, maar twee willen. Zo vragen de Jehovah's getuigen zich af. In Johannes 20, vers 17. Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. En naar mijn God en uw God. De consequentie van deze laatste tekst is duidelijk. Christus noemt, net als in Matthäus 27, vers 46, zijn vader God. Waarom zou hij dat doen als hij zelf God zou zijn? Immers, als er sprake is van een vader-zoon relatie, dan kan een zoon toch niet tegelijkertijd een vader zijn en omgekeerd. En als je bovendien online gaat zoeken in diverse bijbelvertalingen naar het woord vader, dan zie je dat er honderden teksten zijn waarin de vader een vader is en een zoon een zoon. Een ondergeschikte relatie dus. Aldus de Jehovah's getuigen. Ik heb slechts een aantal teksten genomen die zij gebruiken, of beter gezegd misbruiken. Want wat moet je nu als je dit aanhoort? Het is de Bijbel laten buitspreken. Jehovah's getuigen zaaien met deze uitleg en redeneringen twijfel bij heel veel mensen. Maar er zijn ook heel veel teksten die duidelijk de godheid van Christus aantonen. En daar hebben de Jehovah's getuigen het ook moeilijk mee. Daarom worden deze teksten verdraaid, foutief vertaald, of er worden woorden ingevoerd die hier in de grondtekst niet staan. Er is werkelijk een overvloed aan teksten die duidelijk bewijzen dat Christus wel degelijk God is. De Jehovah's getuigen begrijpen eenvoudig niet dat Jezus waarlijk God is, maar ook dat hij waarlijk mens is toen hij op aarde was. Ze hebben niets begrepen van de vleeswording van het woord Gods tot een nederige dienstknecht. Hij heeft zichzelf vernederd, Filippenzen 2 vers 8. Ze kunnen of willen dat niet begrijpen. Ze willen alles met het verstand vatten en logisch op een rijtje zetten. Het is voor hen vaak een intellectueel spelletje. Alles moet beredeneerd worden. Maar zo ga je niet met de Bijbel om. Wij hoeven hem niet te snappen, we moeten hem geloven. Nu volgt de weerlegging. En u zou deze weerlegging, of deze handleiding, zo u wilt, ook kunnen gebruiken in een gesprek met Jehovah's getuigen. En laten we ervoor zorgen dat wij geen bijbelteksten voor ons eigen protestantse, evangelische of reformatorische karretje spannen, maar laten we hen weerleggen, zuiver en direct vanuit het woord. En we nemen ook de allerbelangrijkste tekst, waarover geen enkel misverstand of geen enkele twijfel kan bestaan. Jezus Christus is de almachtige God. Dat blijkt als we schrift met schrift vergelijken. Voor een beter begrip gebruik ik de Statenvertaling, de NBG en de HSV afwisselend. Om te beginnen. Jesaja 44, vers 24. Zo zegt de Heere uw verlosser, uw formerer van de moederschoot af. Ik ben de Heere die alles doet, die de hemel uitspant, ik alleen. Die de aarde uitspreidt door mijzelf. In deze tekst is God zelf de schepper. Kolossenzen 1 vers 15 tot met 19. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, van alle creaturen. Want door hem, in hem, zijn alle dingen geschapen. Alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem, of tot hem, geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Hier is het duidelijk, dit wordt van Christus gezegd. En onmogelijk van een geschapen wezen. Hier is Christus dezelfde als God de schepper. Lezen we verder. Niet alleen in het Oude Testament lezen we dat de Heere, Yahweh, de eerste en de laatste is. Bijvoorbeeld in Jesaja 44 vers 6. Ik ben de eerste en de laatste en behalve mij is er geen God. Maar ook in Jesaja 48 vers 12. Hoort naar mij, o Jacob en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde. Ik ben de eerste en ook ben ik de laatste. Dan Openbaringen 1 vers 8. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. In deze tekst is de Almachtige, God, de Alfa en de Omega. Ook in de NWV wordt de Alfa en de Omega Jehovah God genoemd. Maar dan gaan we naar Openbaringen 22 vers 12 tot met 16, om te kijken wie die Alfa en Omega is. Is Jezus ook God? Daar gaat het om. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zijn die in gewaden gewassen. Wassen, omdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poort ingaan in de stad. En dan één vers verder. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om uw lieden te betuigen voor de gemeente. Hier zegt de spreker, Jezus, zelf dat hij de Alfa en de Omega is. Dit worden de Joodse getuigen ontkend. Omdat volgens hen in vers 16 Jezus spreekt, maar in de voorgaande versen Jehovah God. Ooit beweerden ze in hun eigen blad Ontwaakt van oktober 1978 dat de Alfa en de Omega wel Jezus was, maar nu niet meer. Maar vers 13 zegt duidelijk dat de Alfa en de Omega de eerste en de laatste is. Nog duidelijker is dat in Openbaringen 1 vers 13 tot 18, om te zien wie de eerste en de laatste is. Deze versen gaan over de Zoon des Mensen, en dat is Jezus zelf. Ook Jehovah's getuigen bevestigen dit. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij en zeide, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en ik heb de sleutels van het dood, voor de dood en het dodenrijk. De eerste en de laatste is hier Jezus. Dit wordt nogmaals herhaald in Openbaringen 2 vers 8. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Dit is het bewijs vanuit de schrift. Hetgeen Jehovah's niet kunnen ontkennen of weerleggen. Jezus is de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de Almachtige. Het zijn zijn eigen woorden. De eerste en de laatste wordt ook genoemd in Jesaja 48, vers 12, zoals we net gezien hebben. Hoor naar mij, o Jacob en gij Israël, mijn geroepenen. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. God is hier gelijk aan Jezus Christus. Er kunnen geen twee wezens tegelijkertijd de eerste en de laatste zijn. Ze moeten dus één van wezen zijn. Dus het woord spreekt duidelijk. Christus is God. Dan Timotheus 1 vers 1. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Hier wordt Jezus mee bedoeld. De koning der eeuwen, enig God. Jehovah's proberen hier onderuit te komen, maar de tekst is duidelijk. Colossense 2 vers 9, zoals we net gezien hebben. Want in hem woont al, of heel, de volheid der Godheid lichamelijk. En in deze context krijgt Johannes 10 vers 30 ook de juiste betekenis. Ik en de Vader zijn één. Dus niet de Vader en ik, nee, Jezus staat hier op de eerste plaats. Jezus stelt zich hier gelijk aan de Vader. En zo krijgen alle teksten waarin de Godheid van Jezus benadrukt worden zijn betekenis. En zo vallen alle andere teksten, zo gezegd, op een juiste plaats. Een duidelijk bewijs van de Godheid van Christus is ook Hebreeën 1 vers 6 tot en met 8. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij, en hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de Zoon, dubbele punt, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. In de NWV wordt de essentie van deze tekst compleet onderuit gehaald. U moet het straks maar eens even bekijken. Dat Jezus God is en gelijkgesteld wordt met de Vader, blijkt ook andere schriftgedeeltes. En in een gesprek met Jehovah's getuigen moet u ze beslist noemen. Johannes 5 vers 23. Opdat zij alle de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Johannes 14 vers 9. die mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. 2 Petrus 1 vers 1. Onze God en zaligmaker, Jezus Christus. 1 Timotheus 3 vers 16. God is geopenbaard in het vlees. En Johannes 20 vers 28. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, Jezus, mijn Heere en mijn God. Zo staat het trouwens ook in de NWV. En Romeinen 9 vers 5. De Christus voortgekomen, die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Dan Jesaja 9 vers 5. Ik overvoer u misschien met bijbelteksten, maar het is wel heel belangrijk, want die Jehovah's getuigen gaan namelijk ook zo te werk. Dus u moet met de Bijbel weerleggen. En daar heeft u deze teksten voor nodig. Dit is heel belangrijk. Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Jehovah's beweren dat sterke God nog geen almachtig God is. Maar dat is natuurlijk onzin. Het zou betekenen dat er een almachtig God is en daarnaast nog een minder machtige, sterke God zou zijn. Maar in het volgende hoofdstuk, Jesaja 10 vers 21, staat: het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob, tot een sterke God. Hier wordt Yahweh zelf sterke God genoemd. En zo staat het ook in de NWV. Dat is schijnbaar aan de aandacht ontsnapt. Als je met het woord gaat draaien, draai je jezelf vast. Jesaja 45, vers 21 staat: en er is geen God meer behalve mij, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Het is kristalhelder. Verder staat er in vers 5 van hoofdstuk 9, direct achter, eeuwige vader. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Een vader zonder zoon is geen vader, maar hier staat eeuwige vader. Dus dat moet betekenen dat hij vanaf eeuwigheid af vader is geweest van zijn zoon. Dus als de vader eeuwig is, is de zoon dat ook. En deze tekst bewijst ook genoeg dat Christus voor zijn rondwandeling niet de geschapen aartsengel Michael is geweest. Aartsengelen hebben niet dit soort benamingen. Matthäus 28 vers 18. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel op de aarde. Hier staat dat Jezus dezelfde macht heeft als God, de Vader, en zich dus met hem gelijk stelt. Niks geen aartsengel Michael. Hoe kan iemand dat ook verzinnen? En kijk u voor uzelf ook eens in een concordantie onder het trefwoord waarachtige. Er zijn een aantal schriftgedeeltes waar God zelf de waarachtige genoemd wordt. Maar ook in het belangrijke vers in 1 Johannes 5 vers 20. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kortom, er kan maar één waarachtige zijn. Wie is Jehovah eigenlijk? Wie is Jehovah eigenlijk in het beeld van de Jehovah's getuigen? Een hele wezenlijke vraag. Jehovah is almachtig, maar hij wordt ook gezien als een persoon en woont uitsluitend in de hemel. Daarom geloven de Jehovah's getuigen dat Jehovah niet alom tegenwoordig is. En dat is toch wel een beetje een vreemde constructie, om het zo maar even uit te drukken. In illustraties, zoals we straks zien, wordt Jehovah telkens heel menselijk afgebeeld. Als een soort koning, als een autocraat. In essentie is Jehovah de alleenheerser. En iedereen zal en moet hem dienen. En hij redt ook alleen degene die hem dienen. De belangrijkste zorg van de Jehovah's getuigen is dat aan de machtsaanspraken van Jehovah onvoorwaardelijk moet worden voldaan. Liefde is niet het eerste kenmerk van deze Jehovah. Nee, macht en machtsuitbreiding is het eerste wat hem kenmerkt. Zijn macht zal zich over de gehele aarde uitbreiden en ieder moet dat aanvaarden. Hij is niet zozeer een liefhebbend vader. Hij lijkt een beetje op de God die de oude gnostici bekritiseerden. belangrijkste wens van Jehova is dat hij overwinnaar zal zijn in Armageddon, om zodoende zijn rijk te vestigen. Jehova's koninkrijk zal het machtigste imperium worden dat de geschiedenis ooit heeft gekend. De missie van Christus is om hem daarbij te helpen, niet in de eerste plaats om zoveel mogelijk mensen te behouden. Vergeving van zonde staat beslist niet op de eerste plaats. Twee teksten die in dit verband volstrekt verkeerd vertaald worden, zijn 1 Korintiërs 8 vers 6 en Colossense 1 vers 14. Want door hem, door Jezus, in het Grieks staat het dia, door hem, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Maar de NWV maakt het van door bemiddeling van of door tussenkomst van. Christus wordt hier gereduceerd tot hulpje, een instrument. Hij is niet meer zelf de schepper. Hij heeft hoogstens scheppende macht van zijn vader gekregen. En dat maakt eigenlijk alles wat Christus gedaan heeft betrekkelijk. Tot slot. De Jehovah's getuigen houden ons ook een spiegel voor. Niet alle dingen zijn even duidelijk in de Bijbel. Jehovah's pretenderen daar een antwoord op te hebben en staan klaar om hier te verduidelijken, aan te vullen en te verklaren. Maar de valse en misleidende antwoorden moeten ons weer aanscherpen om de Bijbelse waarheid te achterhalen. De leer van de Jehovah's getuigen is overduidelijk een antichristelijke leer. Want wij lezen ook in 1 Johannes 2 vers 22. Wie is de leugenaar dan wie logend dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. En ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. In 1 Johannes 5 vers 12. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En dit is in essentie het grote probleem bij de Joodse getuigen. Korter en krachtiger kan het niet. Wie niet op Jezus Christus vertrouwt en zijn eeuwige redding laat afhangen van de mate van gehoorzaamheid aan het wachtwoordengenootschap en de strenge regels die zij stelt, is op een verkeerde en heilloze weg. In feite proberen die hoofdgetuigen langs de weg van eigen inspanning en eigen wijsheid de hemel te bereiken. Als je met een hoofdgetuige praat, moet je ze de inconsequentie van hun eigen leer laten zien, met de valsheid van hun eigen leerstellingen, en zogezegd voor een blok zetten. Ze moeten als het ware geprogrammeerd worden. Ze zijn zelf getraind om zo te denken en te redeneren. Dat lijkt op een intellectueel spelletje en dat is het voor een gedeelte ook. Het is bekend dat veel Jehovah's getuigen zich dan omdraaien en weglopen. Maar ook dat zeer velen op deze manier tot nadenken zijn gezet en tot inkeer zijn gekomen. Als u Jehovah's getuigen bij u binnenlaat, laat u hen dan zien wat het werkelijk betekent om in Jezus Christus als Zoon van God en zaligmaker te geloven. Dank voor uw aandacht.